Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 101, vers 1, vers 3 en vers 5. Ik zal van de deugd, van de milde goedheid zingen. En ook het derde. Ik zal met vermaak, met blijdschap naar het kwaad niet overhellen. En geen goddeloos stuk mezelf voor ogen stellen. En 5. Ik zal over hen die achterklap mij belgen, mij verontwaardigen. De lasteraar zijn vriends zal ik verdelgen. Psalm 101, vers 1, 3 en 5. Gemeente, willen luisteren naar de wet van de 10 geboden. En daarna zingen we Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers. We willen vanavond luisteren naar de heilige wet van de Heere God. En Die wet die luidt als volgt. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is leeg, gebruikt. Denk aan de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen heeft gehouden, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10. We staan opnieuw stil bij 1 Petrus 2 en dit keer bij vers 1. We lezen 1 Petrus 2, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover de schriftlezing. Zoals ik al zei, gemeente, de tekst voor de preek is vers 1. We hebben ondertussen stilgestaan in de voorbereiding bij vers 2 en vanmorgen bij vers 3. En nu dan het eerste vers van dit hoofdstuk. Gemeente, dan willen we het aangezicht van de Heere God gaan zoeken in het gebed. We willen ook opnieuw bidden voor de vacature in de kerkenraad. En het is misschien wel goed om daar toch eventjes nog een toelichting op te geven. U krijgt ook opnieuw gelegenheid om namen in te dienen. Dat is geen kerkordelijke verplichting, maar we willen u graag in die gelegenheid stellen. We nemen als kerkenraad dat ook heel serieus. Neem ook die namen mee. De broeders die de vorige keer benoemd zijn, dat waren ook de namen die het meest ingediend waren door de gemeente. Dus u heeft echt invloed. We nemen u als gemeente, als kerkenraad, uiterst serieus. Maakt u ook gerust gebruik van het recht wat u hebt. U bent natuurlijk ook niet verplicht om namen in te dienen. Maar goed, misschien toch wel even goed om dat zo toe te lichten. Dan begrijpt u ook hoe het werkt. Gemeente wil het aangezicht van de Heere God gaan zoeken. Laten we samen danken en bidden. Heren in de hemel, wil u hartelijk danken dat we hier opnieuw bij elkaar mogen zijn voor de tweede keer op deze zondag. En wat een wonder dat u ons twee keer die gelegenheid geeft. En dank dat we hier dan mogen komen. En we bidden u opnieuw om een goede en een gezegende dienst. Vanmorgen mochten we het avondmaal vieren. En heren, wat een genade van u. En geef dat, ja, of we nou aan de tafel gingen of misschien ook in de bank bleven zitten, maar dat het toch voor ons allen een gezegende dienst mocht zijn, en dat we ook daar nu in deze dienst op terug mogen kijken, en dat het ons weer, ja, ons weer verder mag brengen, heren. Dat we ook in deze dienst aangesproken worden door u, de levende God, en dat u zelf zo met uw woord tot ons komt, ons licht geeft over ons pad, ons alles geeft wat nodig is, ook als we, ja, heren, na het avondmaal weer de week ingaan, als ook de strijd weer is, de geestelijke strijd, de strijd tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de duivel en zijn hele rijk. En Heere, dat we dan ook nu vandaag de kracht van u hebben gekregen om in die strijd te staan. En wilt u ons daar ook vanmiddag nog voor toerusten, Heere? Wat hebben we u nodig? Wat hebben we uw geest nodig? En wil ons dan zelf zo ook bij de hand nemen, ons richten, onze aandacht richten op de Heer Jezus Christus. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw, Heere. Heere, dan weet u hoe het was vanmorgen. Of we aangingen, misschien met veel vreugde, misschien met veel bestrijding. Misschien mochten we aan de tafel uw gunst, uw genade genieten. Heere, misschien bleef het ook voor ons gevoel zo leeg. Hoe het was, u weet het, Heere. U weet ook hoe het was als we niet aankonden. En welke bestrijdingen we daar misschien ook mee hadden. Ja, geef dat het nooit vanzelfsprekend wordt om in de bank te blijven zitten. Heere, maak ons hart gaande. Geef dat ons hart uitgaat naar u. Zoals we dat ook gehoord hebben, ook in de voorbereiding. Begeerig zijn naar die geestelijke melk. Heere, wek toch het verlangen naar u, de levende God. En dat het zo sterk wordt. Ook de betrekking op de Heer Jezus. Het geloof in hem dat het doorbreekt in ons hart. U kunt het zomaar omkeren, Heere. Het ene moment, dan voelen we ons nog koud en leeg en vijandig. Maar het volgende moment, dan laat u zo uw heerlijkheid zien. En dan breekt het geloof door in het hart. En dan brengt u ook aan de tafel. Heere God, wat kunt u wonderlijk werken. Nou, we willen u daarvoor danken. En u daarvoor loven en prijzen. U bent de grote God die regeert. Die ons regeert, heel persoonlijk. Die ook uw gemeente regeert. En Heere, daarom komen we ook nog weer opnieuw aan u vragen. Voor de vacature die er is in de kerkenraad, wilt u die zelf vervullen. Ook met de man van uw raad, Heere. En wilt u zelf daarin dan ook leiden. En alles geven wat nodig is. We willen u opnieuw danken voor de uitbreiding van de gemeente, de geboorte van Ezra Plug. Heren, we mochten u er vanmorgen voor danken, maar ja, u gaat nog steeds door met het uitbreiden van uw koninkrijk. Ook op deze manier, doordat u in de gemeente kinderen geboren laat worden, die ook mogen worden opgevoed tot eer van uw naam. Wilt u daarvoor ook het gezin Plug alles geven wat nodig is? Heren, we bidden opnieuw ook voor de rouwdragenden, voor verdriet wat er kan zijn, voor verdriet wat ook verwerkt moet worden. Heren, misschien ook al langere tijd geleden iemand moeten missen. Wilt u zelf olie gieten in de wonden? Denkt u aan ons allen, Heren. Met alle noden en zorgen die er kunnen zijn in het leven. Met eenzaamheid. Met gebroken relaties, gebroken verhoudingen. Heren, ach, wilt u zelf toch geven dat we het van u zullen verwachten. En dat we van u kracht zullen krijgen ook om moeite en zorgen in ons leven te dragen. U kent ons allen. Heren, wees ons dan nabij. En geef ons zo een goede en een gezegende dienst. Ook als het woord tot ons komt. Wilt u dat woord zegenen? Geef zo dat wij een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. In deze samenleving, Heren. O, we bidden en vragen u dit. Niet omdat we iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de doelen op de nieuwsbrief, diaconie, standhouding, eredienst, kerkgebouw. En we willen gaan zingen opnieuw uit Psalm 34. We hebben vandaag nou bijna alle verzen uit Psalm 34 gezongen. Niet helemaal, maar in ieder geval gaan we nu nog zingen. Psalm 34, vers 6 en vers 7. Kom, kinderen, hoor naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat u uw plicht betracht, wat Heeren vrezen zij. En het zevende. Houd uw tong in toom, dat ze nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom. Psalm 34, vers 6 en 7. Als inleiding op de preek. Gemeente, als we de Heer Jezus Christus en zijn goedheid hebben leren kennen, ja, dan gaan we anders leven. Dan kan niet anders. Dan blijft je leven niet hetzelfde. Wie iets heeft ondervonden van de goedheid en van de genade van de Heer Jezus, die wordt zelf ook goedertieren en genadig naar anderen toe. En gemeente, het is eigenlijk daarover dat Petrus schrijft in het vers voor de preek. Hij schrijft daar over dingen die we in ons leven kwijt moeten raken, die we in ons leven af moeten leggen. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Hoe komt Petrus er eigenlijk bij om de mensen aan wie hij schrijft hiertoe aan te sporen, om dit alles af te leggen? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met wat Petrus daarvoor geschreven heeft in hoofdstuk 1. Dan moet u eigenlijk eventjes letten op het woordje dan in onze tekst, hè? Leg dan af. Ja, dat woordje dan, dat wijst terug naar het vorige. Je zou het haast kunnen vertalen als daarom. Daarom leg alle slechtheid af. Ja, dat woordje dan, dat wijst eigenlijk terug, gemeente. En dan neem ik u toch nog weer even mee terug het vorige hoofdstuk in. Naar vers 22 van hoofdstuk 1. Nu, staat daar, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Dat woordje dan wijst terug op die opdracht om lief te hebben, want de christelijke gemeente die leeft in en uit de liefde. Liefde tot God, liefde tot de broeders en zusters en liefde tot alle mensen. Ja, gemeenten die kunnen nooit zonder elkaar, hè? Liefde tot God en tot de naaste. Die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en dat blijkt natuurlijk ook in het avondmaal, hè, waar we iets mogen smaken, proeven van de liefde van de Heer Jezus, van de liefde van God, van de liefde van de Heilige Geest. Maar waar we ook aan elkaar verbonden worden in liefde tot elkaar. Voor dat avondmaal is altijd minimaal één gemeentelid nodig. En minimaal een ouderling en een diaken en een predikant. Dat kun je nooit alleen vieren. Nooit los van de gemeente, zoals je ook nooit los van de gemeente kunt dopen. In het avondmaal blijkt ook, ja, de verbondenheid aan elkaar. En ik hoop dat er ook mensen waren vanmorgen die daar iets van mochten ervaren. Dat we ook aan elkaar verbonden zijn. De liefde van God in Christus. En de liefde tot elkaar. Nou, gemeente, dat heeft natuurlijk ook een uitwerking in de praktijk. In de praktijk van het gemeenteleven. In de praktijk van het leven van iedere dag. En de vrucht van de avondmaalstafel zal zijn dat we meer aan de Heer Jezus verbonden zijn. Ook dat we meer aan elkaar verbonden zijn. En dat we ook dus die dingen waar het hier over gaat in de tekst af willen leggen. Want ja, al die dingen waar Petrus het hier over heeft, die horen natuurlijk niet bij de liefde. En daarom knoopt Petrus bij die opdracht om lief te hebben aan met zijn dan, met zijn daarom. Heb elkaar hartelijk vurig lief en leg daarom af alle slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Het is een logisch gevolg van de liefde die er is onderling. Nou, dat kun je allemaal begrijpen. Dit staat haaks op de liefde. He, als je natuurlijk een ander lief hebt, dan zul je hem niet kwaadgezind zijn en kwaadaardig behandelen. Dan zul je hem niet bedriegen. Dan zul je niet huichelachtig zijn. Dan zul je niet jaloers, afgunstig zijn. Dan zul je ook niet over hem roddelen, kwaad spreken. Nee, dat past daar niet bij. Gemeente, dit moet allemaal ons leven uit. Als we een ander echt lief willen hebben. Petrus maakt die opdracht om lief te hebben hier wel heel concreet in dit vers. En dat hebben we denk ik ook nodig. Dat het concreet wordt. In de Bijbel, in de preken. Ja, want we kunnen natuurlijk allemaal heel makkelijk zeggen, ja, we moeten onze naaste lief hebben. Daar zijn we het allemaal mee eens. Maar als het concreet wordt, ja, dan wordt het wel iets moeilijker natuurlijk. En dan wordt het ook wel wat lastiger om dat in de praktijk te brengen. Om niet in al die valkuilen die Petrus ons hier voorhoudt, om daar niet in te trappen. Hè, Petrus die waarschuwt ons van, stap daar nou niet in. Nee, ik denk niet, gemeente, dat Petrus dit schrijft aan de christenen daar, hè, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Dat zijn de mensen aan wie hij schrijft, hè, vers 1 van hoofdstuk 1. Ik denk niet dat hij deze opdracht speciaal aan hen geeft, omdat dat nou in de gemeente zoveel vaker voorkwam dan in de gemiddelde gemeente toen of tegenwoordig. Of dat het in het leven van deze individuele christenen zo veel vaker voorkwam dan in het leven van andere christenen toen of nu. Nee, dat zie je natuurlijk ook wel, hè, in andere brieven in de Bijbel. Dat er tegen hele specifieke misstanden gewaarschuwd wordt. Maar weet, ik denk dat Petrus hier meer waarschuwt tegen die zonde, omdat hij weet hoe makkelijk het is om in deze zonde te vallen. Het zijn zonden die altijd weer op de loer liggen. Waarvoor we op onze hoede moeten zijn. Waartegen we ons ook moeten wapenen. En past die vermaning van Petrus dan niet ook heel goed in een dienst van dankzegging op het avondmaal? Als u vanmorgen, of jij vanmorgen aan de tafel mocht zitten, dan wilde de Heere God daar toch ook kracht geven, toerusten om de strijd weer in te gaan, om de strijd weer aan te gaan. De strijd tegen de duivel, tegen de wereld, tegen je eigen verdorven ik. En hoe meer je van de Heere God mocht ontvangen aan de tafel en hoe beter het was, nou, hoe meer je er ook maar op moet rekenen dat de duivel erop afkomt. Om te proberen alles wat je van de Heere krijgt ongedaan te maken, hè? Als je een fijne kerkdienst hebt gehad, hè, dan staat de duivel, die staat, ja, hij zit natuurlijk ook in het kerkgebouw, is hij al bezig om te proberen de dienst te verstoren. Maar hij staat bij wijze van spreken bij de deur van de kerkzaal om bovenop je nek te springen. Hè? Nou zo, wapen u daartegen. Petrus die waarschuwt tegen deze dingen, hij noemt een heel lijstje van dingen op om ons opmerkzaam te maken, om ons alert te maken. Om ons aan te sporen om kracht te zoeken in de Heer Jezus en om door zijn bloed tegen de zonde te strijden. Ja, deze dingen die horen niet in het leven van een christen. Die horen niet bij dat nieuwe leven wat de lezers van Petrus ook gekregen hadden. En daar wijst dat woordje dan ook op, hè. Ze waren opnieuw geboren, vers 23 van hoofdstuk 1... Dat nieuwe leven, dat kenden ze nou, al deze dingen, die hoorden daar niet bij. Leg die dingen daarom ook af. Nee, het is denk ik niet dat zijn lezers deze zonde ook heel graag vast wilden houden en dat ze daarin leefden. Nee, gemeente, ik denk dat ze er ook werkelijk wel tegen streden. Dat ze ook verlangden om naar al de geboden van God te leven. En Petrus die weet dat van hen. Dat ze verlangen naar de Heere. Naar die redelijke melk, hè? Die zuivere geestelijke melk uit vers 2. En dat ze gesmaakt hebben dat de Heer goed is, dat weet hij van hen. En hij weet dat ze ook willen leven overeenkomstig, zoals God het van hen wil. Maar Petrus die schrijft hen dus ook niet hier om hen op hun kop te geven of zo. Want dit doen jullie helemaal niet. Nee, hij doet het om hen te bemoedigen, om hen aan te sporen. Maar gemeente, wel bijzonder toch, hè? Dat, ja, ik las bij een verklaarder eigenlijk, die zei, zelfs de beste christenen die moeten nog tegen deze vreselijke zonde, zoals boosheid, slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst en roddel gewaarschuwd worden. En er zijn altijd nog tegen hun wil in zonde in hun overgebleven. Ze hebben maar een klein begin van die nieuwe gehoorzaamheid aan God. En die strijd met de oude natuur die is en die blijft er nog steeds. Ja, de Heilige Geest woont in hun hart. En toch, ook die broedplaatsen van boosheid blijven in hun hart. En dan moeten al die ontkiemende planten, hè, van boosheid, die moet je consequent uitrukken. Anders dan begint het te groeien en dan groeit het omhoog en dan overwoekert het je leven. Het leven van een christen is een strijd. Eigenlijk voortdurend onkruid bieden, zou je kunnen zeggen. En in die strijd, ja, bemoedigt Petrus. Leg het af. Nou, gemeente, laten we die dingen die Petrus hier opnoemt, laten we die maar eens één voor één nagaan en laten we ze maar eens proberen toe te passen op ons leven. En ik ga natuurlijk niet van alles, ja, je zou van alles, zou je wel 10 of 20 voorbeelden kunnen verzinnen. Nou, dat ga ik natuurlijk niet doen. Dat kunt u zelf wel. Hè? Voor de een zal dit een probleem zijn en voor de ander dat. Maar laten we ze toch nagaan. Welke dingen zijn het die ik af moet leggen? Nou, het eerste wat Petrus hier noemt is slechtheid. Alle slechtheid, zegt hij. Niet 1 of 2 dingetjes. Alle slechtheid. Ja, wat is eigenlijk slechtheid? Nou, je kunt dat natuurlijk heel algemeen opvatten. Hè? Alle vormen van kwaad is zijn slechtheid. Hè? Elke overtreding van de wet van God is een vorm van slechtheid. Of dat nou gaat om afgoderij, om vloeken of liegen of overspel of nou noem het maar op. Dat is allemaal slechtheid. Maar gemeente, vanuit de context, vanuit ja, deze tekst, moeten we het eigenlijk iets anders invullen. Niet zozeer aan allerlei slechte daden die we kunnen doen. Maar het gaat hier om een grondhouding van mijn hart. Je zou het kunnen vertalen met boosaardigheid. Het is een houding van waaruit ik tegenover mijn naaste kwaad beraam. En iets kwaads toewens, hen kwaad aandoe, of misschien stiekem een beetje blij ben met het kwaad dat hen overkomt. Dat komt allemaal op vanuit de slechtheid van het mensenhart. Gemeente, het gaat hier eigenlijk om de kern van de oude natuur. Het gaat hier om wat de Heere God ziet als hij naar ons mensen kijkt. Wat we bijvoorbeeld lezen in Genesis 8, dat de Heere God het zegt tegen Noach. Het gedachtespinsel van het hart van de mens is slecht van zijn jeugd af aan. Slechtheid, waar David het over heeft in Psalm 51. Als hij het heeft over zijn hart als een bron van vuile wanbedrijven. De slechtheid, de boosaardigheid, de kwaadaardigheid van binnen. Nou, gemeente, hebben we ontdekt dat dat bij ons van binnen zit. Of bent u niet zo'n slecht, zo'n boosaardig, zo'n kwaadaardig mens? Denken we misschien stiekem bij onszelf, nou, andere mensen die zijn dat misschien, hè? Nou noemt u ze maar op, hè, die in de media allemaal komen, hè, waarvan je denkt, nou, hoe is het mogelijk dat een mens dat een ander mens aandoet? Hè? Dat zijn boosaardige mensen. Maar ik niet. Gemeente, het zou wel eens een van de grootste problemen kunnen zijn in zowel in de kerk als in de samenleving. Dat wij niet geloven dat deze kwaadaardigheid bij ons allen van binnen zit. Ik zou ze zeker niet graag de kost geven die geloven in de wereld dat een mens van nature goed is. En natuurlijk, er mankeert aan iedereen wel wat. En dat komt dan vooral door je opvoeding. Hè. Het is een beetje misgegaan in de opvoeding. En natuurlijk, je hebt ook nog wat restanten van een of ander dierlijk verleden misschien. Maar goed, verder, ja, over het algemeen zijn mensen toch wel goede wezens. Dat een mens van nature boosaardig en kwaadaardig is, dat gaat veel te ver. En gemeente, let u goed op, hè? Let u goed op. Petrus die schrijft dit niet aan mensen die de Heere God niet kennen. die de Heer Jezus niet kennen. Hij schrijft het aan mensen die opnieuw geboren zijn. Die het nieuwe leven in Christus leerden kennen. Ja, want al heb je van de Heer een nieuwe natuur gekregen. Een nieuw leven. Dan blijft daar ook die oude natuur. Dan blijft daar ook die kwaadaardigheid en boosaardigheid in je hart. Kijk, als je dat nog nooit ontdekt hebt in je leven, dan ken je de Heer nog niet. Gemeente, ook in christelijk Nederland wordt hier wel door sommige predikers en theologen anders tegenaan gekeken. Op dit punt gaan de visies echt uiteen hoor. En ik zal hier geen namen noemen, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar er zijn allerlei voorgangers en theologen die ontkennen dat een christen ook na de wedergeboorte nog iedere dag het te stellen heeft met zijn boosaardige, verdorven natuur. En gemeente, dat is een heel gevaarlijke dwaling. En geloof ze niet die dat zeggen. En waarom is dat zo'n gevaarlijke dwaling? Nou, omdat je dan eigenlijk niets anders leert dan de fariseeën ten tijde van de Heer Jezus leerden. De fariseeën die hadden het idee, ja, door de genade van God, nou, ben ik toch eigenlijk wel iets beter geworden. Natuurlijk, ik doe ook nog wel zonde, dat zouden die fariseeën ook heus wel toegeven hoor. Maar ik ben niet meer zo slecht als anderen. Die fariseeën uit de gelijkenis van de fariseeën en de tollenaar, die dankt God voor zijn genade. En hij zegt, God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Hij dacht echt oprecht dat hij door genade een iets beter mens geworden was. Gemeente, dan deugt het hele uitgangspunt van je godsdienst niet. Waarom? Omdat je dan ten diepste die vuile bron van wanbedrijven nog nooit ontdekt hebt. En ook niet weet dat je die overal mee naartoe sleept. Een gebrek aan kennis van de schrift. Een gebrek aan realiteitszin. Een gebrek aan ontdekkend licht. En uiteindelijk een ontbreken van het ware geestelijk leven dat God in het hart van de mens werkt. Ja, gemeente, dat is misschien heel scherp gezegd hoor. Maar laten we de geesten beproeven of ze uit God zijn. En kijkt u ook alstublieft uit waar u uw geestelijk voedsel haalt. Niet alles wat mooi is, is ook waar. Petrus die roept hier op om al die boosheid en al die kwaadaardigheid af te leggen. Die oude natuurgemeente, die moeten we actief doden. En zo lezen we het ook op andere plaatsen in de Bijbel. En zo lezen we het ook in het doopformulier. Nou, dat wil niet zeggen dat je er minder last van krijgt. En dat je dat op een gegeven moment wel gepasseerd bent. Nee, hoe meer je strijd levert. En hoe meer die oude natuur doodt. Hoe meer last je ervan krijgt. Dat is eigenlijk heel tegenstrijdig voor je idee. Maar dat is de praktijk. Je gaat steeds meer ontdekken dat die boosheid nog in je hart zit. En je krijgt er steeds meer verdriet over. Nou, zo is het ook met dat afleggen van die oude natuur. Kijk, dat kan natuurlijk ook alleen als je een nieuwe natuur hebt. Als je opnieuw geboren bent. Als je al je heil in de Heer Jezus hebt leren zoeken en hebt mogen vinden. Petrus die roept ons op om alle slechtheid af te leggen, maar natuurlijk niet in eigen kracht. Nee, in eigen kracht kan ik dat helemaal niet. Ik heb de hartveranderende, de hartvernieuwende genade van de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest die brengt in mijn hart het tegenovergestelde van deze slechtheid en kwaadaardigheid tot stand. En wat is het tegenovergestelde van deze boosheid en slechtheid? Nou, dat is de liefde. Daar heb ik het al over gehad, hè? Die liefde die niet zichzelf zoekt. De onbaatzuchtige liefde. En we lezen in 1 Korinthe 13 vers 5, de liefde handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ja, dat is eigenlijk wel mooi dat net op de nieuwsbrief stond. Hè? Dat is niet toevallig. Ik heb het er zelf niet op laten zitten, dus in die zin is het wel toevallig, maar ja, daar zorgt de Heer dan ook voor. Hè? Maar dat is het thema van de catechisatie dinsdag, over liefde. Ja, die liefde, die werkt de geest. Een houding waaruit ik het goede zoek voor mijn naaste. Waaruit ik het goede doe aan mijn naaste. Blij ben als hen iets goeds overkomt. Dus precies het tegenovergestelde van die kwaadaardigheid. Dat doet de geest. Nou gemeente, dat is dat over die slechtheid. Dan gaan we nou naar het tweede. Waarvan Petrus zegt dat we het af moeten leggen. Wat is dat? Dat is bedrog. Nou, dat weten we natuurlijk ook allemaal wel wat bedrog is, toch? Dat hoef ik niet uit te leggen. Ja, je kunt het hier ook wel vertalen met sluwheid of arglistigheid. Bedrieglijkheid. En dat geeft wel aan dat het hier opnieuw gaat over een bepaalde houding. Die eerste twee uit dit lijstje gaat om een bepaalde houding. En die andere drie, dat zijn eigenlijk meer ja, zonden van de daad, zou je kunnen zeggen. Maar ook dit bedrog, bedrieglijkheid is misschien een betere vertaling. Een houding tegenover mijn naaste, waardoor ik met allerlei ja, sluwheid, misleiding, eigenlijk mezelf handhaaf, mijn eigen zin afdwing, mijn doelen doorduw. Ja, er zijn nogal wat vormen van bedrog. Hè? Je kunt denken aan liegen. Liegen, dat is bedrog in woorden. Nou, wie van ons vanmiddag zou durven beweren dat hij nooit liegt? Is er hier iemand die nooit liegt? Ja, dat is een leugen natuurlijk als je dat zegt. Hè? Wat is het makkelijk, gemeente, om te liegen? Misschien heel mooi verpakt, maar toch niet waar. Ook allerlei gedraai en om de hete brei heen draaien, dat kan een vorm van liegen zijn. Hè? Je kunt zelfs denken aan bepaalde vormen van overdrijven. En waarbij het voor de ander misschien niet duidelijk is dat je overdrijft. Ook dat kan een leugen zijn of een leugen worden. Als je jezelf net iets beter voordoet dan je in werkelijkheid bent, in je eigen voordeel, leugen en bedrog. Het kan zelfs zo zijn dat wat je zegt helemaal waar is. En dat het toch een leugen is en bedrog. Nou, daar kunt u zelf misschien wel voorbeelden van verzinnen. En dan kun je wel spreken van misleiding. En misschien zeg je niks verkeerd. Maar je weet, of je hoopt dat die ander het verkeerd zal opvatten. Maar ik heb toch niet gelogen? Ik heb alleen maar de waarheid gesproken. Ja, ja. Je hebt aan misleiding gedaan. En je kunt zelfs liegen door niks te zeggen. Kan ook. Doordat je je mond houdt. En het laat gaan. Ja, maar ik heb toch niks verkeerds gezegd? Nee, maar een ander ging ervan uit dat jij wel de waarheid zou spreken. Schuldig zijn door te zwijgen. Ook zwijgen kan een vorm van misleiding, van bedrog zijn. Misleiding, het wil zeggen dat je de zwakheid of de onwetendheid van een ander misbruikt. In je eigen voordeel. Die ander weet het niet en wat niet weet, dat niet deert. Inkomsten verzwijgen bij de Belastingdienst, ook een vorm van bedrog. We kunnen hier ook nog denken aan allerlei vormen van vleierij. Dingen zeggen om een ander te behagen, maar eigenlijk meen je het niet. Je bent alleen aan het pleasen. Ook een vorm van bedrog. Gemeente, wat is het tegenovergestelde van bedrog? Nou, dat is oprechtheid. Eerlijkheid. En ook dat heeft met liefde te maken, gemeente. Want dan kom ik opnieuw terug bij 1 Korinthe 13. De liefde die verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar de liefde die verheugt zich in de waarheid. In de oprechtheid, in de eerlijkheid. Je wil eerlijk met een ander omgaan, omdat God ook eerlijk met ons omgaat. En je verheugt je in de waarheid. Leg dan alle bedrog af. Nou gemeente, er zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar we gaan naar het derde, wat Petrus noemt. En dat heeft wel heel veel met bedrog te maken. Dat gaat over huichelarij. Nou ja, dat is nog niet echt een woord, denk ik, wat we zo vaak gebruiken, hè, in het dagelijks leven. Misschien is er een ander woord wat wel iets vaker gebruikt wordt, wat we in het Nederlands ook wel kennen. En dat staat hier eigenlijk in het Grieks, namelijk het woord hypocrisie. Dat staat er letterlijk in het Grieks. Hypocrisie of huichelarij, dat is eigenlijk dat je zegt dat je ergens voor bent, dat je staat voor bepaalde waarden, normen, voor bepaalde overtuigingen, voor een bepaald geloof, maar dat je in de praktijk heel anders handelt. Dat het in de praktijk heel anders eruit ziet dan het volgens je woorden er zou uit moeten zien. Petrus die heeft het in zijn brief al een keer eerder over hypocriet zijn gehad. En dat vers heb ik al een keer genoemd. Ik heb net het voorgelezen, vers 22. In dat vers gaat het over de ongeveinsde broederliefde. Nou gemeente, daar staat de niet-hypocriete broederliefde. Het gaat er niet om dat je doet alsof je een ander lief hebt en dat je zegt dat je de ander lief hebt, maar dat je hem ook werkelijk lief hebt of haar. Een zaak van het hart. Zo zegt Petrus dat ook in vers 22. Echte liefde sluit hypocrisie uit. Dat maakt je een man of een vrouw van één stuk, zou je kunnen zeggen. Petrus waarschuwt er tegen. Niet voor niets. En in het Grieks staat het hier ook nog in het meervoud. Het gaat hier over huichelarijen. En het gaat hier dus om de concrete ontmoetingen, de concrete verhouding tot andere mensen in al de ontmoetingen die ik zo door een week heen heb. Waarin ik misschien mezelf probeer voor te spiegelen op een manier, ja, zoals ik eigenlijk niet ben. Waarbij ik de schijn ophoud en achter de façade die ik zo keurig opbouw in mijn hart ziet het er heel anders uit. Huichelarij, hypocrisie, dat is de geleefde leugen. Ik doe vroom, maar ik ben alleen op mijn eigen eer uit. En op mijn eigen voordeel. Vroom praten, vroom doen. Oh, veel makkelijker gemeente dan werkelijk vroom zijn. Oh, hoe wapen ik mij tegen hypocrisie, gemeente, door te knielen voor de levende God. Door in het verborgene de Heere te zoeken. En door eerlijk te worden voor hem, hij ziet toch dwars door je heen. Hij weet wat er in je hart leeft. Heere, maak mij oprecht voor u. Dan zal ik het ook zijn naar de mensen toe. Matthew Henry, bekende Bijbelverklaarder, die zegt dat we hier ook kunnen denken aan voorgewende vriendschappen, waarbij we anderen complimenten geven. En waarbij we beloften doen waarvan we niet de bedoeling hebben om die na te komen. Hypocrisie, huichelarij. Al die manieren waarop ik mezelf belangrijk vind of mezelf belangrijk maak. Een niet verloochend zijn aan mijn eigen ik. Gemeente, de Heer Jezus heeft hier heel vaak tegen gewaarschuwd. Tegen de zonde van de huichelarij. En als er iets is wat de liefde verstoort. Wat de verhouding tot God verstoort. Wat de verhouding tot de naaste. En eigenlijk ook de verhouding tot mezelf verstoort. Dan is het hypocrisie. Want ik kan zelfs in mijn eigen leugen gaan geloven. En in mijn eigen beeld wat ik van mezelf geschapen heb. Maar de Heere, hij ontmaskert. En hij neemt het masker af. Zodat je eerlijk wordt. Ja, dat doet de liefde. Dat doet de Heilige Geest. Die ontdekt. En die je zuiver maakt. En die ervoor zorgt. Ja, dat je wordt wat de Heer Jezus gezegd heeft. Hè? Een reine van hart. Een reine van hart. Dat is iemand die een hart heeft waar niets doorheen gemengd zit. Geen verontreiniging bij zit. Een oprechte. Gemeente, nou, ook daar nog zou heel veel over te zeggen zijn. Je zou dit natuurlijk allemaal nog naar de praktijk kunnen uitwerken. U moet dat zelf doen. We gaan naar het vierde waar Petrus voor waarschuwt. Dat is afgunst. Jaloezie. Nou gemeente, daar zullen we ook allemaal wel een voorstelling bij hebben, denk ik. Hè? Wie is er nou nooit eens jaloers op een ander die iets heeft wat jij niet hebt? Of die iets heeft wat jij wil hebben? jaloezie. Ja, gemeente, in het Grieks is het net iets breder misschien als bij ons. Eigenlijk gaat het hier om alle manieren van een ander iets niet gunnen. En andersom ook van het verdriet hebben over goede dingen die een ander overkomt. Of dat nou welvaart is, of voorspoed, of geluk, of dat het bepaalde kwaliteiten of eigenschappen zijn die mensen hebben of aan de dag leggen. Bekendheid, roem, daar kun je ook jaloers op zijn. Welslagen in hun werk, in hun carrière, in hun leven, in hun gezinsleven misschien wel. Gemeente, u kunt er zelf van alles bij verzinnen. Jaloezie. Ook vormen van haat, van nijd, van wrok. En opnieuw staat het woord hier in het meervoud. Er staat afgunstigheden. We moeten hier denken aan gedachten van afgunstig zijn in concrete omstandigheden in het leven. Gedachten die zomaar in het verborgene van je hart opspringen aan je ik-zucht, aan je eigen dunk, aan je egoïsme. En we gunnen die anderen het zijne niet, of het hare. Tegenovergestelde van liefde. Ja, soms kun je dat ook nog heel mooi verstoppen natuurlijk, hè, jaloezie. Ik noem maar wat, die buurman die heeft een hele mooie auto en die wil ik eigenlijk ook. Ik heb zelf een brik wat nauwelijks op de weg blijft. En dan zeg je, ja, kijk maar, ik gun die buurman best een mooie auto, hoor, maar ik wil er alleen zelf ook een. Ja, ja. Nou, even een testje. Stel, je moet kiezen. Of jij krijgt de auto van de buurman, of de buurman mag zijn auto houden. Wat zou je kiezen? Gun je die buurman werkelijk zijn auto? Zou je dan toch kiezen, nee, geef hem dan maar aan mij. Gemeente, nou, als er dan meerdere exemplaren van zijn, hè, een soort gelijk model, daar ben ik dan ook tevreden mee. Maar het wordt al anders als je iets wilt hebben waarvan er maar één is. Een heel bekend voorbeeld is de wijngaard van Naboth, geschiedenis uit het Oude Testament. Ik heb er nog even over gedacht om die ook te lezen, maar goed, dat is een heel lang stuk. Dus ik denk, nou, ik haal het alleen in de preek even aan. Achab, die wil die wijngaard van Naboth hebben, want hij zegt, nou, dan maak ik er een kruidentuin van. En hij ligt zo lekker dicht bij mijn paleis, dus joh, verkoop hem maar. Ik geef je er een goede prijs voor, of ik wil hem ook wel. Je mag ook een andere wijngaard uitzoeken van mij, ergens anders in Israël. Joh, geef mij gewoon die wijngaard, ja, maakt het jou uit. Ja, hij ligt vlak bij mijn paleis, dus maar Naboth die wil dat niet. Nee, zegt hij, want het land van Israël, dat hebben we van God gekregen. En dit is mijn erfenis, die heb ik van de Heere. Dus ik kan hem niet aan je afstaan, Achab, sorry. Nou, en u weet misschien wel waar dat op uitloopt. Uiteindelijk dan neemt Izebel, de vrouw van Achab, die neemt het heft in handen. En ja, dan zie je waar jaloezie uiteindelijk op uit kan lopen, op de dood van de ander. Jaloers zijn. Jaloers zijn op wat een ander heeft. Misschien ook aan uiterlijk. Aan talenten. Ik wil net zo goed zijn in sport als die of die. Ik wil net zo goed zijn in het leren als die of die. Het liefst nog ietsje beter. Ook een vorm van afgunst. Je gunt het die ander wel, maar je wil het zelf ook hebben. Het liefst nog iets beter. Je bent ten diepste niet tevreden met wat God jou gaf, of hoe God jou gemaakt heeft. Afgunst. En het tegenovergestelde daarvan is liefde. Als je die anderen het wel gunt. Een mooi voorbeeld daarvan uit de Bijbel is Jonathan. Jonathan die er recht op heeft om eigenlijk, hij is de kroonprins, hij zou koning worden. Maar de Heere God die wijst iemand anders aan, David. En is Jonathan jaloers? Zegt hij, ja, David, ik haat je. Dat jij nou in mijn plaats op de troon van Israël zal zitten. Nee, Jonathan die aanvaardt dat helemaal. Hij heeft zo'n liefde tot David, hij gunt het hem helemaal. En Jonathan is het helemaal met de Heere God eens. Gemeente, dat is nou het afleggen van afgunst. Liefde tot God en de naaste. Nou gemeente, nog één ding. Het is een hele lijst hè, die Petrus noemt. Nog één ding, kwaadsprekerij. Ja, of roddel, hè? Zo noemen we dat vaak. Dat kan gaan om dingen die niet waar zijn. Dan zit het ook weer in het rijtje van het bedrog. Kan ook gaan om dingen die wel waar zijn, maar die ik over een ander vertel. Om die ander in een negatief daglicht te zetten. Letterlijk staat er in het Grieks iemand naar beneden praten. Kwaadsprekerij, naar beneden praten. Je boort met je woorden die ander de grond in. Kleineren van een ander, dat kan er ook op onder vallen. Het hoeft niet per se alleen te zijn achter de rug om van iemand, maar ook in iemands gezicht. Kwaadsprekerij. En opnieuw staat het in het meervoud, kwaadsprekerijen. Opnieuw kunnen we denken aan concrete uitingen en daden. Nou, als er iets verstorend is voor de liefde, dan is het dit wel. En als er iets makkelijk is om in te vallen, dan is het ook dit wel. Op het werk en ook in de christelijke gemeente. Ja, hoe beter je elkaar kent, hoe meer je van elkaar weet. Hoe meer je ook de zwakheden van de ander kent. En hoe makkelijker het ook is om een ander naar beneden te halen. Hoe eerder je ook negatieve dingen zegt over een ander. Doe dat niet, leg dat af. Hoe voorkom ik dat? Dat ik iets kwaads zeg, iets verkeerds zeg over een ander. Want het is toch niet zo dat je helemaal niet over een ander mag praten. Nee, gemeente, dat zou natuurlijk heel, heel raar zijn, hè. Er zijn heel veel gevallen waarin dat moet. Als de juf op school zich zorgen maakt over de cijfers van een jongen of een meisje. Ja, dan laat ze de ouders komen van de jongen of dat meisje. En dan vertelt ze ook iets kwaads over die jongen of meisje. Namelijk dat hij slechte cijfers heeft. Maar dat doet ze wel uit bezorgdheid. Hè? Niet uit kwaadsprekerij. De juf die wil graag dat het kind wel goede cijfers gaat halen. Ja. Ook uit bezorgdheid kun je soms iets verkeerds over een ander vertellen. Maar dat is natuurlijk geen kwaadsprekerij. Wanneer is het kwaadsprekerij? Nou gemeente, misschien heeft u wel eens gehoord van de 3-7. Ik heb het laatst ook een keer op catechisatie gezegd. De 3-7 van Socrates. Komt niet uit de Bijbel. Maar ja, toch wel een wijze man, die Socrates. Filosoof, wijsgeer uit het oude Griekenland. Die zei toch wel hele slimme dingen soms. Op een dag liep hij door de straten van Athene en er kwam een man naar hem toe. En die zei tegen hem, Socrates, heb je het al gehoord? Ik moet je echt iets vertellen over een vriend van je. Oh, wacht even, zei Socrates. Voor je verder gaat wil ik je wel vragen of je wat je mij wil gaan vertellen door de 3-7 hebt gehaald. 3-7, zegt die man, 3-7. En wat bedoel je daarmee? Nou, zegt Socrates, laten we het eens samen doen. De eerste zeef, dat is de zeef van de waarheid. Is het echt waar wat je mij wil vertellen? Heb je dat ook onderzocht? Nee, zegt die man, eigenlijk niet. Ik heb het gehoord van iemand anders. Oké, zegt Socrates. Nou, dan de tweede zeef. Dat is de zeef van het goede. Is het iets goeds wat je over mijn vriend wil vertellen? Nou nee, om eerlijk te zijn niet. Het tegendeel. Goed, zegt Socrates. En dan de derde zeef. De zeef van de noodzakelijkheid. Is het echt nodig dat je mij dit vertelt? Moet ik het echt weten? Mis ik iets als ik het niet weet? Nou, nee, ja, nee. Als ik eerlijk ben, dan is het niet direct nodig dat je dit weet. Goed, zegt Socrates. Als je niet weet of het waar is wat je mij wil vertellen. Als het niet goed is. En als het niet noodzakelijk is dat ik het weet. Waarom wil je het mij dan vertellen? Je hebt alleen maar redenen om het niet te vertellen. Nou gemeente, eigenlijk zou je altijd die drie vragen aan jezelf moeten stellen. Als je iets over een ander gaat vertellen. Is het waar? Weet ik ook dat het waar is? Is het goed wat ik over die ander wil vertellen? En is het echt noodzakelijk om het te vertellen? Moet die andere aan wie ik het vertellen wil het echt weten? En je zou die drie vragen samen kunnen vatten in één vraag. Hè? Heb ik met wat ik vertel werkelijk het goede voor die ander op het oog? Komen mijn woorden voort uit liefde? Nou, vijf dingen die we af moeten leggen. Allemaal zonde. Die de liefde en de gemeenschap tussen broeders en zusters verstoren. Die de gemeenschap tussen mensen in het algemeen verstoren. Hoe ben ik mij bewust van deze zonde? En waar vind ik kracht om tegen deze zonde te strijden? Nou gemeente, dan moeten we toch zijn bij de Heer Jezus. Want van al deze zonden geldt dat Hij daar niet mee besmet was. De Heer Jezus is alleen maar goed. Goede tieren, goedaardig. Niet boosaardig, kwaadaardig. We hebben het vanmorgen gehoord, dat de Heer goede tieren is. In Hem was geen enkele slechtheid. Was nooit bedrog. Was nooit huichelarij. Was nooit afgunst. Was nooit kwaadsprekerij. Integendeel. Integendeel, Hij sprak de waarheid in liefde. Geen bedrog is in zijn mond gevonden. Hij is altijd eerlijk en oprecht. Hij sprak geen kwaad, zelfs niet toen hij gelasterd werd. Toen anderen hem naar beneden spraken. Kom af van het kruis. Toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Toen hij leed, dreigde hij niet. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zo zal Petrus schrijven in vers 23 van dit hoofdstuk. Ja, hij bad voor degene die hem vervolgde. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Gemeente, wat een liefde in het hart van de Heer Jezus. En het is door de verbondenheid aan Hem dat al die dingen die Petrus hier noemt, dat je die ook af gaat leggen. Dat je ook kracht krijgt om ze af te leggen. Dat Heilige Geest je ook laat zien op het moment dat je erin trapt. Ja, gemeente, het is een opdracht. Leg dan af. En met het nieuwe leven van een christen is het afleggen van deze dingen begonnen. De vorm van het werkwoord maakt duidelijk dat het niet alleen een daad is die één keer heeft plaatsgevonden in het verleden, maar dat het een daad is die steeds weer opnieuw plaats moet vinden. Leg dit alles af. Petrus die gebruikt eigenlijk het beeld, gemeente, van het uittrekken van kleren. Trek die oude kleren uit, gooi ze weg om ze nooit meer aan te trekken. Nou zegt iemand, ja, dat is wel makkelijk gezegd. Dat is toch wel een beetje, ik vind dat toch wel een beetje makkelijk gezegd. Maar ja, laten we nou wel zijn. Is het nou echt zo dat je deze zonde net zo makkelijk uit kunt trekken als een stel oude kleren? Die zonde die zit toch wel heel diep van binnen. En zeker die eerste twee dingen die Petrus hier noemt, slechtheid en bedrog, enkelvoud. Houdingen van het hart. Ja, gemeente. Petrus wil niet suggereren dat het hier alleen maar gaat om een paar dingetjes aan de buitenkant. En dat het daarom heel makkelijk is om het kwijt te raken. Petrus die weet heel goed dat het moeite en strijd kost om dit alles af te leggen. Waarom dan die vergelijking met kleren? Nou, wat er precies in het hoofd van Petrus zich afspeelde, weet ik niet. Maar mag ik een suggestie doen? Stel je voor dat je kleren hebt die totaal versleten zijn. Kun je niks meer mee beginnen. Allemaal gaten erin, vies, weet ik het. En je krijgt nieuwe kleren aangereikt. Ja, dan zul je die oude kleren uittrekken en weggooien. Die heb je niet meer nodig. Nou gemeente, is het zo ook niet als je nieuwe kleren krijgt van de Heer Jezus? Als je de kleding krijgt van het heil, als je zijn gerechtigheid omgelegd krijgt. Als je daarmee bekleed wordt, ja, dan heb je toch ook al die zondige praktijken niet meer nodig. Dan hoef je toch ook niet meer voor jezelf te zorgen om je wat beter voor te doen dan je bent. Of om door bedrog je zin te krijgen of om te liegen of om verkeerd over die ander te spreken om jezelf wat omhoog te praten en die ander naar beneden te praten. Nee toch? Als ik mag weten dat ik door God aanvaard ben vanwege het werk met de Heer Jezus, dan hoef ik me niet meer beter voor te doen dan ik ben. Dan hoef ik niet meer voor mezelf te zorgen. Dan hoef ik niet meer neer te zien op een ander. Al die oude kleren die kunnen en die mogen en die moet ik uittrekken. Dat hoort bij het nieuwe leven. Altijd weer vastbesloten nee zeggen tegen dat oude leven en tegen de zonde. Ja, al die oude dingen die staan natuurlijk ook dat nieuwe leven in de weg. Al die dingen die vernielen de liefde, dat heb ik al gezegd. Die kunnen ook het luisteren naar het woord van God in de weg staan. Die kunnen de vrucht van het avondmaal in de weg staan. Zeker als je erin blijft hangen. En daarom staan ze hier ook tegenover dat verlangen naar de zuivere melk. Kijk, als wij een hart van boosheid hebben. Als wij in de zonde blijven voortleven, dan kunnen we de Bijbel niet zo lezen dat wij er werkelijk iets aan hebben. Dan gaat dat in de weg staan tussen God en ons. Daarom zegt Petrus, leg het af. Mijn zonden kunnen mij belemmeren in het leven met God. Die kunnen de groei in mijn leven ook belemmeren. Hè? Daarom verlang naar de melk, opdat u daardoor opgroeit. Gemeente, misschien toch nog goed hè, om het eens mee te nemen. Toch de binnenkamer in deze week. Om het Bijbelgedeelte er nog eens bij te pakken en te zeggen, nou zijn er nou van die dingen hier in de tekst, die er ook in mijn leven zijn. Koester ik een bepaalde afgunst, een boosheid? Hoe is het met mijn eerlijkheid? Hoe staat het met mijn geroddel? Staat het leven met de Here in de weg? Daarvan moeten we ons bekeren, vergeving vragen. Ja, alle zonde afleggen, gemeente. Alle zonde vijand zijn. Strijd, de goede strijd. Totdat er niet één zonde in je is overgebleven. Ja, red ik dat hier op aarde? Nee, gemeente, maar daarom mogen we er nog wel naar staan. In Christus kracht. En andersom is het ook waar, gemeente. We hebben die genade middelen zo nodig. En dan kom ik er toch nog een keer op terug, hè, waar we ook in de voorbereiding wat we gezongen hebben. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja. Dat zijn de genade middelen. Naast de prediking, naast de kerkgang, naast het avondmaal, naast de doop. Dagelijks gebed en schriftlezing wat je nodig hebt om kracht te krijgen, ook tegen deze zonde, om je scherp te houden. Om ze op te merken en om ze af te leggen. Verlang daarom. Des te meer naar de melk, verlang daarom, des te meer naar de Heer Jezus. Want in Hem zul je kracht vinden, tegen deze zonde. Zul je alles vinden wat nodig is om dit af te leggen. Als je iets van zijn goedheid mag ervaren, dan wil je ook niet anders meer. Dan kun je niet anders meer dan tegen de zonde strijden. Door zijn liefde krijg je ook de ander op het oog. En daarin geeft Hij ook zijn genade. Ja, gemeente, deze strijd is gestreden. En hoeft u niet in eigen kracht te strijden, maar in zijn kracht. Nou, laten we zo opmerkzaam zijn en blijven op elke zonde die tevoorschijn komt. Ga er zo snel mogelijk mee naar de Heer Jezus en zijn kruis. Ruk ze uit, leg ze af. Wend je voortdurend naar Hem toe. In de dagelijkse bekering. Om je telkens opnieuw en opnieuw te laten reinigen door Hem. Amen. Gemeente, willen we nu zingen als antwoord op deze preek van Psalm 119, vers 82. Psalm 119, vers 82. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonde. Ik bemin uw wet. Die mijn ziel behoedt en ik loof, o Heere, aan uw dienst verbonden. U 7 maal desdaags om al het goed en het recht in uw gerechtigheid gevonden. 119:82. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie enige God in de hemel, wil u hartelijk danken voor uw woord, wat ons ook wil behoeden. En ja, wat het ook aanwijst, wat niet goed is, maar wat ons ook aanwijst wat wel goed is. En Heere, vervul ons dan met uw liefde. En dat voor het eerst, maar ook weer opnieuw en ook steeds meer, Heere. Dat hoe langer hoe meer de oude natuur doden, deze dingen afleggen. Het is een strijd, het blijft een strijd. En daarom hebben we ook u zo nodig, Heer Jezus. We kunnen dit niet alleen, we kunnen ons eigen hart niet veranderen. Maar we mogen weten dat er bij u genade is. En Heer, als we ook van die genade mogen leven, dan hebben we toch ook al die misdaad en al die kwaadigheid en slechtigheid ten diepste niet meer nodig, Heer. Dan hoeven we daar toch niet onze toevlucht toe te nemen. Geef ons zo dan ook werkelijk alles te vinden in de Heer Jezus. En dat ook steeds weer, Heren. Heren, mogen we u loven. 7 maal des daags, zegt de dichter van 119. Nou, dat we dat ook zouden doen. Ja, Heren, dat is toch het leven. U te loven en te prijzen. U de eer te mogen geven die u zo waard bent om te ontvangen. Vanwege uw gerechtigheid. Vanwege die gerechtigheid die Christus verdiend heeft. Waarmee hij ons bekleedt. Maar waarmee hij ons ook vernieuwt naar zijn beeld. O Heere, wij willen u hartelijk danken voor uw eigen woord. Geef dat het ingaat in ons hart. Dat het met ons meegaat door de week heen. En dat het ons mag bemoedigen. Dat het ons mag corrigeren. Dat het ons mag aansporen. Om u des te meer te zoeken. Ja, Heere, we willen u hartelijk danken dat u het steeds weer bent die ons opzoekt. En die uw handen naar ons uitstrekt. Ook in de vermaning. Ook in deze oproep. Ook in de oproep tot bekering. Heel concreet. Heere, misschien was het veel om te verwerken. Er is nogal wat voorbij gekomen. Het zijn nogal dingen die Petrus hier aanraakt. Het is toch ook wel heel herkenbaar, Heere. En we bidden u zo. Geef dat dit ook bij zal dragen tot een leven. Tot lof en eer van u. We danken u voor alles wat u schenkt en geeft. En wat u doet om uw zoons willen. Het is alleen in hem en het is alleen door hem. En Heere, wij danken u voor zijn offer. Wij danken u voor zijn kruis. U hebt dat laten oprichten. En hij ging daar vrijwillig aan. Hij in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die geen zonde gedaan nog gekend heeft. Die zich gaf als een lam ter slachting. En die zijn offer aanbiedt aan de meest goddeloze. Aan de meest zondige. Tot op dit moment. Heren, gaat u zo met ons mee de komende week in. Geef kracht, geef wijsheid, geef wat nodig is. We danken u voor uw genade en dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog over de goedheid en de mildheid van de Heere uit Psalm 84, vers 6. God de Heere, zo goed, zo mild is de alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84, 6. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.